Die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 42 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 42, de eerste vier versen.
Thank you.
daarvan het 42e hoofdstuk toch vooraf. De heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, en gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voordien niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heilig, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. En gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Heer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We doen nu de schriftlezing uit Psalm 42. Een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. En mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? En mijn tranen zijn mij tot spijs dag en nacht, omdat zij de ganse dag tot mij zeggen: Waar is uw God? Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de schade en met hen te treden naar Gods huis met een stem van vreugdegezang en lof onder de feesthoudende menigte. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijns aangezichts. O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij, daarom gedenk ik u er uit het land van de Jordaan, uit Hermonium, uit het klein gebergte. De afgrond roept tot de afgrond bij het gedruis uw watergoten. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal desdaags zijn goede tierenheid gebieden, en desnachts zal zijn lied bij mij zijn. Het gebed tot de God op mijns levens. Ik zal zeggen tot God: Mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders, als zij de ganse dag tot mij zeggen: Waar is uw God? Wat buig gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken wij de Heer aangezicht in het gebed. Heere, dat wij op deze morgen uw dag, uw aangezicht mochten zoeken. En dat we zo opgekomen zijn naar uw huis, uw aangezicht hebbende gezocht, uw aangezicht zoekende. Want er is niks in deze wereld waar we datgene kunnen vinden waar David naar verlangt, waar zijn ziel naar schreeuwt. Hij schreeuwde naar God. Heere, dat we dat in ons leven mochten kennen. En ook de verhoring op dat schreeuwen. Want gij zegt het zelf in uw woord, dat alles ons geschonken zal worden als we erom smeken. Want gij wilde van de huizen Jacobs omgebeden en gesmeekt zijn. Heere, dat we het mochten zoeken niet in het gebed, maar in de aanspraakplaats van uw heilige voeten. om tot u te naderen, tot de troon der genade, om van u geholpen te worden ter bekwame tijd. Heere, deze wereld is vol van ellende en chaos. We hebben het er zelf ingebracht door onze val in Adam. Maar uw volk wordt hier vreemdeling in een vreemd land, want er is nergens water te verkrijgen. Alles smacht naar dorst, alles smacht naar water. Heel de wereld is als in een barensnood tot nu toe. En de massa heeft er geen erg in. De massa denkt dat het alles weer in orde komt. Maar alleen, gij hebt het alleen voor uw volk in orde gemaakt, bij de Vader. Want gij zijt niet gekomen om een staatkundige vrede af te kondigen. Nee. En gij zijt gekomen om die vrede te verheerlijken in de harten van uw aardverkorenen. Want gij zegt, het koninkrijk Gods is binnen uw lieden. Geen staatkundige vrede, maar wel een vrede, een geestelijke vrede met God door onze Heer Jezus Christus. O, wat kan ook uw volk daarin aangevallen worden, want vlees en wereld hebben het niet geleerd. De duisternis heeft het niet begrepen. Maar gij doet het uw volk verstaan door het geloof. En dat gij hem plaats hebt bereid in dat koninkrijk der hemelen. En daar verlangt David naar. Hij verlangt niet naar een kerk, maar hij verlangt naar u. Naar uw aanwezigheid, naar uw voorhoede, naar uw achtertocht. Heere, gij zijt toch een vurige muur rondom de uwe. En gij hebt gezegd, ik heb niet gezien de rechtvaardige verlaten, nog zijn zaadzoekende brood, maar dat brood des levens. O, mochten we het op deze morgen ontvangen, want gij zegt, de mens zal bij brood niet alleen leven, maar bij alle woord wat uit uw mond uitgaat. O, mocht gij die ellendige gedenken, die ook zoveel malen beschreven wordt door de psalmisten, dat leven van uw ellendige volk, van uw arme volk, door rijk in u, op uw naam betrouwende, want ze zoeken het altijd aan de troon uw genade, omdat dat uw eigen werk is. Gij houdt uw volk in stand, gij houdt uw werk in stand. En mochten we daarvan ook de troost en de kracht ondervinden, ook in deze morgenuren, door de bediening van uw lieve geest. Gedenk de weduwe en de wezen, de eenzame, de zoveel leed en beproefde. Heere, gij mocht die vijanden in Slans vergaderzalen nog een pijl afschieten, een geestelijke pijl, opdat ze als vijanden met u verzoend zouden worden, want het is alles duivelsdienst in onze dagen. Kom er nog aan te pas. En gedenk uw kerk wereldwijd. Sterk sint allerheiligst geloof, de broeders, de zusters in Christus. Heren, gij weet waar ze wonen, daar waar de troon des Satans is. Verheerlijk uw naam en kracht om Jezus wil dat aan. Ja, geliefde, Christus is naar deze wereld gekomen en we hebben er met de kerstdag enigszins over gesproken. Maar hij is niet gekomen om een staatkundige vrede af te komen. Nee, om goed verstaan, het koninkrijk Gods is niet van deze wereld. Het is een geestelijk koninkrijk, geliefde. Van nature leven we in oorlog met God. We moeten vrede met onze schepper ontvangen. Wil het welzijn voor tijd en eeuwigheid. Een vrede die gegrond is op recht. Een vrede die voortkomt uit de gordel van Christus. We hebben het overdacht. En de gordel zijn lendenen is gerechtigheid. En de waarheid is de gordel zijn lendenen. Zonder die gordel, zonder Christus, kunnen we niet voor God verschijnen. David mocht dat kennen, want deze psalm is ook van David. En wat is die man Gods ook vervolgd geworden? In het vorige hoofdstuk lezen we zelf de man mijns vredes, op welk ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft de verzen tegen mijn grootlijks verheven. Het kan ook van Christus gezegd worden, want Judas was ook eerst aan het avondmaal, maar was een verrader. Daarom moet ook de ogen van Gods volk voor open gaan. Vertrouwt een vriend niet, staat er in Gods woord. Niet de voornaamste vriend. Je kunt alleen op God vertrouwen. Je kan geen mens vertrouwen. Nee. Een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. De nakomelingen van Korach. Dat is altijd weer het wonder voor Gods volk. Dat dat in Gods woord beschreven staat. Omdat ze dat dikwijls moeten inleven. Die kinderen van Korach. De nakomelingen van Korach. Die ter helle gevaren was in die opstand. Korach, Datan en Abiram. Wiens oproer en ondergang beschreven wordt in nummer 16. Maar dat was uit het geslacht van Levi. Die kinderen van Korach, daarvan zijn er nog overgebleven. Van die kinderen van Korach in de dienst van God. En dat is een onderwijzing van David, want hij weet wat hem overkwam, wat hem overkomt. Dat geldt heel de kerk. En door de inspiratie des geestes heeft David ook die psalmen opgeschreven. En daarin tekent hij uit de bevinding der zaken, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Een hert die weet van de waterstromen. Ja, als je de dierenwereld een beetje bestudeert en de eigenschappen van zulke soort beesten, dan kan een mens nog veel van leren. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Die herten die gaan, die horen die watervallen. Met het gehoor des oors heb ik u gehoord, maar nu ziet u mijn oog. Het is dus eerst horen en dan zien. Dat hert hoort die waterstromen, dat is een bekend geluid voor hem. En dan weet hij ook in welke richting die moet gaan. Gelijk een hert schreeuwt, is hier beeldspraak, hè? Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. David die vergelijkt dat schreeuwen van een hert naar de waterstromen met zijn schreeuwen tot God. Want hij was net als een hert gejaagd, verstrooid door Saul, door Absalom. Hoeveel vijanden heeft David wel niet gehad? Je zou toch zeggen, de man van Gods hart, die moet toch alleen maar vrienden hebben. Ja, was dat nog waar, maar dat is niet zo. Nee. Nee, want kijk dat vers, dat, ik zeg het nog een keer. Zelfs de man mijns vredes, op welk ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft de verzenen tegen mij grotelijks verheven. En dat is een bitter ding in het leven van de kerk. Dat zelfs, soms vallen ook Gods volk van je af. Dat is een blad. Omdat ze de wegen niet verstaan en wat een boer niet kent, dat eet hij niet. En zo is het ook dikwijls met Gods volk, die zoeken de vergaderingen. Die zoeken de vergaderingen, ja, de dialoog. Zelfs kan dat een ontzettende verachtering zijn onder Gods volk. En dat ze God niet zoeken, maar de vergaderingen. Dat ze het ondermaans zoeken, dat ze... Ja, van mens tot mens, maar de godsdienst van mens tot mens is geen fluit waard. Christus in het midden. Ja, daar moesten die herders uit Efratas veld het van hebben. Die konden elkaar niet blij maken zonder Christus. Nee. En ze gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kind liggende in de kribbe. Ja, toen werden ze zo vrolijk, toen gingen ze ervan zingen. Toen hebben ze ervan getuigd. En ze maakten alom bekend, hè, wat van dit kindje gezegd was. Door de engelen de hemel ging open. Nou, daar wist David ook van, daar wist David ook van. En als dat nou een tijdje gaat wijken, hè, dat nabije leven, als dat gaat wijken, dan heeft zo'n ziel geen leven aan de ziel. Gods volk leeft van de godsontmoetingen. Door woord en geest. Dat zeg ik er altijd bij, want daarom heeft David ook deze psalmen gedicht en opgeschreven. En daarin kijkt hij in het hart van Gods kinderen, omdat hij datzelfde hart omdroeg. Een gejaagd hart, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. We hebben het opgezongen. En die berijming, die is ook wel kostelijk. Het heigend hert der jacht ontkomen. Nou, daar heb je nou zo'n hert, die is op de vlucht, want de jagers zitten achter hem aan. Nou, dat was ook zo met David. Hij was zelfs tot een herder verkoren, door God verkoren, maar de Heer heeft hem eerst beproefd in die tijd van de bekwaammaking. Dat Saul zat gedurig als een jager achter hem aan. En dat was geen game, dat was geen spel. Want Saul die had echt het oogmerk om David van het leven te beroven. Want hij zag David als een mededinger. Nou, dat is in de kerken natuurlijk, die dominees. Het is alles hiërarchisch geworden. Het is alles hiërarchisch geworden. En ze slaan die schapen. Je moet de kerkelijke weg bewandelen. Zijn dat goede herders? Absoluut niet. Bij goede herders heb je rechtstreekse toegang. Een schaap die in de moeilijkheden is geraakt, die in de ellende is geraakt, die heeft rechtstreekse toegang tot zijn herder. Maar dat is in de kerken absoluut niet het geval. Nee. Ze horen je amper aan. Dan gaan ze je nog tegenspreken, dan gaan ze je nog verdacht maken. Nou, ik ken daar wel een boek van schrijven. Hoor. Ik ken daar echt wel een boek van schrijven. Want daarom heeft God het oordeel op die kerken gelegd. Omdat er geen goede herders meer zijn. Nou, dat zijn allemaal huurlingen. Maar David, die was een echte herder. En dan kun je zien wat er bij David aan vooraf ging. En ook tijdens zijn koningschap. Hè, want toen is hij ook nog naar het leven gestaan door Absalom. Zijn eigen zoon. Het is toch wat, hè. Ja, Gods volk gaat er wel onder gebukt. En we hebben het onlangs hebben we dat overdacht. En dat de verzegelde des vaders die met dat zegel Gods aan hun voorhoofd, die zuchten en die roepen tot God, dat is hier ter sprake. Die zuchten vanwege de ongerechtigheid die vermenigvuldigd wordt, hè, want het wordt hier niet beter in deze wereld. Nee. Nee, dat wordt alleen maar slechter. Dat heeft de Heer ook voorzegd. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, een hinder staat er eigenlijk, hè? Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u op. Nogmaals, die herten die kennen dat geluid van die vallende waterstromen. En daar zijn ze nooit verre van te vinden als je nou wildlife wil vinden. En dan moet je naar de bergen gaan, naar de velden, waar ook die stromen, die krieks doorheen lopen. Daar kun je dikwijls ook wildlife vinden, hè, omdat die beesten, die moeten gedurig hun dorst lessen. En zo is het ook met Gods volk. Hè. Gods volk kan je vinden dicht bij de woordbediening. Dicht bij de woordbediening. Op de berg Sion, hè, waar de Heer zijn volk vergadert in het huis Gods. Eén ding heb ik van de Heer begeerd. En dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mag wonen in het huis des Heren, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen, te onderzoeken in zijn tempel. Dat was Davids begeer, dat was zijn leven. Niet de kerk. Hij schreef niet naar de kerk. Nee, mijn ziel dorst naar God. Mijn ziel schreeuwt naar God. Nou, daar kan je een kind van God aan herkennen. Een hypocriet die zoekt altijd de beddingen, laat ik het zo maar zeggen. De beddingen, de bijkomstigheden. Als die er maar van eten kent. Nee, David was het om God te doen. Het was God om David te doen. Het is God om zijn kerk te doen. Het is God om zijn eer te doen. En om zijn genade te verheerlijken. Daar heeft hij een volk voor uitverkoren. En om die goede tierenheden Gods te smaken. Dat vindt altijd plaats onder de woordbediening, hoewel de Heer ook natuurlijk rechtstreeks onmiddellijk kan werken. Veel volk van God weet er ook, ik weet het ook uit mijn eigen leven, maar we zien het ook bij de wijzen uit het oosten, er kwam geen preken te pas. Nee, ze hebben waarschijnlijk wel enige geschriften, de profetie van Biliam onderzocht. Maar de Heer heeft die wijzen uit het oosten met een onweerstaanbare trekking getrokken. Niemand kan tot mij komen, dat gold ook toen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Zo zijn die wijzen uit het oosten gekomen aan de voeten van het lam, aan de voeten van het kind. En wat kwamen ze doen? Ze kwamen om aan te bidden. Hier gaat het David. Hij dorst naar God om God aan te bidden. Want als de Heere zijn volk bedient met woord en geest, met vrije genade, dan is de vrucht daarvan aanbidding, eer en dankbare lofgezang. Ja, absoluut. Waarheid. Als dat het niet zou zijn. Kijk, een huurling zit daar niet om verlegen, want nogmaals, die gaat het alleen om daar een vleeselijk voordeel uit te halen. Daarom zijn er zoveel godsdienstige mensen. Het stikt van de godsdienst in deze wereld. Maar dat gaat alleen om ja, die droomwereld waarin ze leven te versterken. Ze willen alleen maar horen dat het goed zit. Ook ben die mensen bij hopen tegengekomen. Maar dat de Heer zijn kerk beproeft. Als goud beproefd komende uit het vuur. Ja. Nou, daar moet een huurling echt niks van hebben. En daar kan je het ook aan weten, hè? Want ik ben wat die dominees, die haten Gods volk buiten de legerplaats. Die haten Gods volk onder het kruis. Daar willen ze niks mee te maken. Nou, dat is het waarachtige kenmerk van een huurling. Dat zal ik je vertellen. En dat zegt David ook, de man mijns vredes, op welke ik vertrouwde, die mijn brood had, heeft de verzende tegen mijn grootoeks verheven. Net als Demas, toen die zag ja, dat het hem van alles ging kosten. En Demas heeft mijn verlaten de tegenwoordige wereld lief gekregen. Ja, dat zijn waarachtige toetstenen. Maar David, hè, en al Gods kinderen weten ervan, hè, mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God. Dat was geen afgod. Dat was de levende God. Dat was de enige ware God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? De kanttekenaren die verwijzen dan het huis des Heeren waar de openbare godsdienst verricht wordt. Ik geloof dat niet. Dat komt later wel. Maar in vers 5, maar in vers 3. De ellende van David was zo groot dat hij bij God wilde zijn. In Semels tempelzaal. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Dat is waar al Gods volk naar verlangt. Ik jaag erna, zegt Paulus, of ik het ook grijpen mocht. Waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben, is die volmaakte trap van de wedergeboorte. Dat is ook een werk Gods. Want als je nou een waar kind van God onder het kruis zou vragen, als je nou 10.000 jaar kon worden en je zou het hier goed hebben op de aarde, of onder het kruis naar huis, naar Semels tempelzaal, waar zou je dan voor kiezen? En een hypocriet kiest voor die 10.000 jaar. Denk er maar goed om, want die willen de hemel op aarde creëren. Nou, David, gans anders. Wanneer zal ik ingaan? Ingaan. Hij was al door het geloof ingegaan in die ene levensboom Christus. Maar ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen, dat is om altijd bij de Heer te zijn. Asaf zingt ervan, ik zal dan gedurig bij u zijn. Zelden, precies zelden. In al mijn noden, angst en pijn. Maar hier aan deze zijde van het graf komt de kerk er wel achter. Hè, dat je tranen zijn mij tot spijzen dag en nacht. Omdat zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is je God? Dus de kerk met een hoofdletter, die schijnt soms zo van God verlaten te zijn. Schijnt, het is niet zo. Maar dat de Heer zijn aangezicht verbergt. Want anders zou dat geloof nooit in beoefening zijn. He, dat doet de Heer dikwijls om opvoedkundige redenen. Om ons wakker te houden. Want we zijn geneigd om te gaan slapen. Gods volk is een slapend volk. Dat zie je zelfs tijdens de hoogste aanvechting van de borg in Gethsemane. Daar vallen de discipelen in slaap. Dat was wel niet uit vatsigheid, maar vanwege grote vermoeidheid. Want de Heer die weet wel wat van zijn volk is te wachten. En dat ze zwak van moed, klein van krachten zijn. En dat ze stof van jongs af zijn geweest. Maar toch komt de Heer dat de Heer zoekt geen sterk volk. De Heer zoekt geen grote bekeerde mensen. Nee. Onlangs met de kerstdagen nog overdag het kleinste. Een zoogkind zal zich vermaken in het hol van een adder. Kijk, daar trekt de godsdienst zijn schoenen niet voor aan. Om dat kindeke, want die hebben ze evenwicht als velden, dat verachte volk. Die wijzen uit het oosten, die dwaas geworden zijn om Christus wil. Maar heel Jeruzalem werd ontroerd met Herodes, maar ze hebben het kindeke niet bezocht. Nou, zo heb ik de kerk met een kleine kaal leren kennen. Dat is mijn ganse kerkervaring geweest. Die trekken de schoenen er niet voor aan. Ja, ze willen wel kerstfeest vieren, maar dat is allemaal de mens in het midden. Allemaal mensverheerlijking. En ook nog wel een evangelisch preekje houden. Maar als het nou aankomt op dat kruis, want die herders uit Efratersvelde, die hebben daar van gezongen, maar ze keerden weer terug onder het kruis. Want ze bleven veracht. Je zou toch zeggen, nou, die herders in Efratersvelde, die hebben wat meegemaakt. Die hebben de koning der koningen gezien. Die hebben hem aanbeden. De wijze uit het oosten. Die zal toch wel met vlag en wimpel binnengehaald zijn in Jeruzalem. Nee, Gods volk blijft veracht. Want die hebben daar ook in Efratersvelde onder elkaar, die herders. Wie mij veracht, God zal mij niet verachten. Nee, dus dat moet Gods volk. Hè. Gods volk gaat dikwijls wenend over deze wereld. Arm en verlaten, doch niet verlaten, want de Heer Jezus zegt het zelf, de Vader is altijd met mij. En daarom in die verdrukkingen en in die beproevingen, dat werkt de Heer, hoewel hij niemand verzoekt. Je moet niet denken, nee, God is geen auteur van de zonde. En ook niet van de verzoekingen, maar hij laat het wel op zijn volk los, opdat ze naar hem zou schreeuwen. Dat hoort de Heere gaan. Die bruid die in de kloof de steenrotsen verkeert, die wordt daar uitgeroepen, want de bruidegom zegt, ik wil graag met uw stem horen. Al was het maar een schreeuwende stem, dat wil de Heere gaan horen. Een schreeuwende stem, maar al zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Dat is een inwendig gebeuren, dat wordt een ander nog geen eens gewaar, maar David wist hoe zijn ziel tot God schreeuwde. Hè? Gods volk heeft dikwijls een schreeuwende ziel tot God. Mijn ziel dorst naar God. Net zoals dat hert naar water schreeuwt, dorst een levende ziel. Want het gaat hier over de levende. De levende, die zullen u loven. Hiskia, gelijk ik heden doe. Mijn ziel dorst naar God. Die worden ook door Christus zalig gesproken. Zalig zijn die honger en dorsten naar de gerechtigheid. Want ze kennen die gordel van Christus. Die gordel der gerechtigheid, die gordel der waarheid. Ja, Gods volk kan je niet, anders kan je met een halve waarheid kan je niet blij maken. Nou, absoluut niet. Een beetje zoete preekjes, een beetje zoete lieve Gerritje preekjes, daar kan je Gods volk niet mee blij maken. Nou, absoluut niet. Ze zullen het alleen de malen verachten, want dat is niet de stem van de goede herder. Als Christus spreekt, is dat de volle waarheid. Als Christus spreekt, dan spreekt hij op grond van recht. Dat is ook een juridische waarheid. Dat houdt stand. Dat is een zekere waarheid. Dat is een verzegelde waarheid. En David en al Gods volk met hem, die leven van de toezeggingen Gods. Die leven van een kus, van de kussen van Jezus mond. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Want David die ziet ook wel dat dit leven, ja, dat is maar een voorbijgaande schaduw. Hè? Als hij nou het wereldgebeuren enigszins schade slaat. Maar eerst niet dat wereldgebeuren, eerst dat, hè, want het oordeel beginnen bij het huis Gods, eerst dat gebeuren binnen die kerken. Nou, dan zou je toch gewoon nooit meer opstaan, hè, vanwege die kwelling der ziel, hè, dat ze zo van God zijn afgevallen en dat Gods ware volk het maar in de wildernis moet zoeken, in de eenzaamheid moet zoeken, omdat ze daar geen leven aan de ziel ontvangen. Hè. Het is alles formaliteit en ja, Gods volk wil de stem van de Zoon van God horen. Ze willen de zaligheid verheerlijkt in Christus, het rustpunt van hun ziel. Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van hun ziel. Als hij dat nou toetst aan al die kerkelijke wandelgangen, dan die woorden kunnen wel gepreekt worden, maar het klopt niet met de praktijk. Het klopt niet met de praktijk. De wilde beesten hebben vrij spel. Het wild gedier heeft vrij spel binnen die kerken. Daar heeft Gods volk geen leven, want daar wordt God niet verheerlijkt. Gods recht wordt niet verheerlijkt. Het is alles buiten het recht om. Nou, daar kan je Gods volk ook niet mee verleiden. Nou, absoluut niet. Sion zal door recht verlost worden en daar worden ze op gegrondvest, op die rots der eeuwen. Hè? Dus die gordel van waarheid en gerechtigheid, nou dat is een waarachtige toetssteen, maar daar leeft Gods volk ook uit en door, want uit hem leven wij en door hem bewegen wij. Het wordt hier gezegd, wordt Davids naam wordt niet genoemd, maar het is wel zeker een onderwijzing van David geweest. Als hij in de ballingschap verkeert en ook het ontberen van de openbare godsdienst, dat is waar, maar de Heer laat dikwijls zijn volk de zaken missen om er sterker naar te verlangen, om naar God te schreeuwen om de vervulling van zijn belofte. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God, wanneer zal ik ingaan? Dan zegt Paulus, het is mij beter te sterven dan te leven, want hij begeerde ook altijd bij de Heer te zijn. Als de herders in Efratas velden dat de hemelse gezang hebben aangehoord, is dat heel hun leven niet meer uit de herinnering geweest. En dat betekent ook dat ze daar wenste te zijn, waar God in Christus is. En dat gezang van die heilige engelen, dat heeft die herders zodanig gaande gemaakt. Ere zij God in de hemel. Nou, je zou toch afscheid nemen, dag vader en dag moeder. Ga naar de Heere toe. Want daar is God alles en in alle, in die hemelstempelzaal, in die hemelse tabernakel. En dat komt tot uitdrukking in dat derde vers. En dan gaat het verder, mijn tranen zijn mij tot spijzen dag en nacht, omdat zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is je God? He, dus die aanvallers, die in- en uitwendige vijanden, die kunnen daar wel degelijk, he, die hebben wel degelijk, want Gods volk is enkel vlees, die hebben vat op dat vlees. En dan komt Gods volk weer in de laagte. Mijn tranen zijn mij tot spijzen dag en nacht. Weet al Gods volk van, omdat zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Als Gods volk in de verlating leeft, dat is waar is nu de hulp van uw God, op welke gij u verlaten hebt. Als de vervulling van Gods belofte uitblijft, of veel meer als de Heer zijn aangezicht verbergt, en als Gods volk in de benauwdheid komt, in de ellende komt, en te midden van de spotters verkeert, dat is ook dikwijls het geval, in een uitwendige vijanden. Nou, Gods volk heeft er geen gebrek aan, maar ze hebben ook geen gebrek aan hun God, want ze kunnen altijd hun hart voor de Heere uitstorten, daar kan ook niemand tegenhouden. De Heere brengt zijn volk in die over de beproeving, want hij wil zuiver goud, genade goud. Ja, en toch groeit Gods volk niet uit boven de stand van heel vleeselijk te zijn. Dat is juist de hoogste stand in het leven des geloofs. Hè? Want als wij menen iets te zijn dat we niet zijn, dan bedriegen we onszelf. De zonden liggen naast de deuren. De aanwezigheid van de zonden wordt niet weggenomen. En Gods volk, als ze geen goede herder hadden, dan kwam er echt niks van terecht. Dan kwam er van Gods volk echt niks terecht. Nee. Maar ze hebben een toevlucht, ze hebben een toevlucht. Waar is uw God? Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij. Dat is, ik verga, bezwijk, mijn krachten begeven mij, mijn hart smelt weg, breekt mij. Gods volk rolt over zichzelf heen, want ze kunnen zichzelf niet helpen, ze kunnen zichzelf niet overeind houden in die strijd. En dan denken ze wel aan die goede tijden, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen met hen te treden naar Gods huis. Met een stem van vreugdegezang. Als hij dat nou deelachtig mag zijn, die vreugdetijden in het geestelijke leven, dat Purimfeest, die offers der dankbaarheid, waar de Heer zo met zijn geest afdaalde. En als dat nou in het gemis wordt herinnerd, ik gedenk daaraan en stop mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen. David die verlangt dat weer, want het is de kerk hier beneden en de kerk boven. Hè? In vers 3 verlangt hij zodanig vanwege al die roepende vijanden, vanwege, hij kan zich niet boven water houden, laat ik het zomaar eens zeggen. Gods volk kan zich niet boven water houden, nee. En dan wensen ze maar om altijd bij de Heer te zijn. Dan roepen ze het ook uit, kom Heer Jezus, ja kom haastiglijk. Deze wereld is één groot ellendeoord. Het is één groot sterfhuis. Ja. En het bedrog en de vermenigvuldiging van de ongerechtigheid. Zo'n gerechtvaardige ziel kan dat niet meer verdragen. Hè, omdat ze met Gods recht, op grond van recht met God verzoend zijn. De vrede met God mogen ontvangen en daarin mogen wandelen en gaan en staan. En als zo'n ziel dan weer geconfronteerd wordt, hè, met leugen en bedrog. Politiek is altijd leugen en bedrog. En dan zien ze die tafelbroeders daarmee meedansen. Nou, dan gaat er een zwaar door je ziel, hoor. Dat kan ik je wel vertellen vanuit mijn eigen leven. Maar de zulkers hebben nergens last van. Hebben helemaal nergens last van, want die kunnen zichzelf helpen. Hè, met politiek en met list en bedrog. Nou, Gods volk mag ook wel eens uitroepen, ga je gang maar. Maar dat is niet mijn leven. Dat is niet mijn leven. Nee, mijn leven is gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Hè, want dat was niet een doodhert. Ja, een levende hond is nog beter dan een dode leeuw. Gelijk een hert, een levend hert. De levende schreeuwen naar de waterstromen, naar Gods waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. En mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Dat dorsten en hongeren, ja, daar spreekt Christus de zaligheid over uit. Over die hongerigen en dorsten, want die hebben gedronken. Hè, die hebben zich gelaafd aan de stroom van levend water, dat is Christus. Die zijn gespijzigd geworden door zijn vlees in geestelijke zin. Hè, die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die zal nimmer meer hongeren en nimmer meer dorsten in het eeuwige leven. Hè, maar hier aan deze zijde van het graf moeten ze gedurig gevoed worden. Moeten ze gedurig een zere tafel zitten en ze daarvan afgezonderd zijn, zoals David moest vluchten over de heuvelen en door de dalen. Dan is hij daarvan afgezonderd en dan schreeuwt zijn ziel tot God vanwege het gemis. Vanwege de tranen zijn mij tot spijzen dag en nacht, maar daar kon David niet van leven. Gods volk kan niet van de tranen leven. Nou, absoluut niet. Want de Heer haalt er op de grond uit die tranen. Maar het gaat niet zonder tranen. Nee, het gaat niet zonder tranen. Maar dan wordt een ziel toch wel geworpen op de tranen van Christus. Hè? Want dat waren tranen van eeuwige bewogenheid. Tranen van eeuwige bewogenheid. En daar gedacht David aan toen hij opging met die feesthoudende menigte onder de scharen om te treden naar Gods huis, in Gods huis te verkeren. Om onder dat geklank van die psalmen te verkeren, van de psalmen Davids te verkeren, onder de bediening der verzoening te verkeren. Daar is een ziel thuis. In die zin thuis, in geestelijke zin, want dan wordt zijn ziel opgetrokken tot God. En daar spreekt de Heer de woord en geest zijn kerk toe, tot versterking des geloofs. En daar wenste David nou al zijn dagen te verblijven. Nou, dat is de begeerte van al Gods volk, hè, om voor Gods aangezicht niet alleen te verschijnen, maar er ook te blijven. Hè. Dat is in Zemels tempelzalen, daar zal het nooit meer veranderen. Daar zal geen verberging van Gods aangezicht meer zijn. Maar de afspiegeling vindt hier aan deze zijde van het graf plaats. In de bediening des geestes, hè, dat de Heer ook zijn kerk weet te bedienen, die strijdende kerk, want die strijdende kerk, die bediening des geestes zodanig nodig. Anders kunnen ze niet staande blijven in de strijd. Anders kunnen ze niet de wapens, die geestelijke wapens, hanteren. En dan moet je veel in die stand des levens verkeren. Zoals David hier komt uit te spreken met een schreeuwende ziel naar God. Nou, dan is de Heer dichtbij, dat kan ik je wel vertellen. Dat wordt niet altijd waargenomen door de ziel zelf. Want als je ziel in je omkeert, ik gedenk eraan, een stort mijn ziel uit in mij, ja, dan is de kerk troosteloos. Dan is de kerk hopeloos, niet zonder hoop. Als degene die geen hoop hebben in die zin, want de Heer neemt nooit dat geloof geheel weg. Kijk, dit is een geloofspsalm. Dit wordt ook uitgesproken, uitgezongen, uitgeschreeuwd door het geloof. Het ongeloof schreeuwt zo niet naar God. Absoluut niet. Omdat ze van die levende waterstromen niet af weten. Maar David had gedronken uit die fontein die daar gesteld is voor het huis van David, voor de zonde van het huis van David. Daar had David kennis aan en in die fontein was die ook gereinigd geworden. En David, ja, was in de moederschoot wedergeboren, net als Jeremia, net als Johannes de Doper. Maar je moet maar niet denken dat die wedergeboorte in de moederschoot je nou voor deze beproeving bewaart. Veel wederwaardigheid, veel rampen zijn des vrome lot, maar uit die alle red en God, hij is hun heil alleen. We zullen er eens van zingen, gemeente. Wel van Psalm 42 en daarvan het vijfde zangvers. Maar de Heere zal uitkomst geven, hij die daar zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Het vijfde zangvers van Psalm 42. Graf der aarde eigenlijk. En daar verkeert Gods volk veel in geestelijke zin. Jona in letterlijke zin, maar ook in geestelijke zin. En dan breekt hij door in het geloof. En het nochtans des geloofs. Hè, dat staat in het zesde vers beschreven. Het nochtans des geloofs. En dat is een werk ook van de Heilige Geest. Ja, want de Heer laat zijn volk niet in de ellende. Om hen te laten eindigen in de ellende. Om hen te laten eindigen in de klaagzang. Nou, nee. Wat buig gij u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij. Daar is eigenlijk heel geen reden voor. Hoop op God. Want ik zal hem nog loven. Ik zal nog de tempel, uw heiligheid, weder aanschouwen. Dat zegt Jona niet op het strand, maar in de vis, in de buik van de vis. En David zit nog midden in de ellende. Maar dan breekt hij uit in het nochtans des geloofs. Nochtans zal ik hem nog loven voor de verlossingen zijns aangezichts. Ik zal hem wederom loven, staat er eigenlijk. Hè? En net als Jona in de vis nogmaals, ik zal hem wederom aanschouwen, de tempel zijner heiligheid. Ik zal hem nog loven voor de verlossingen. David die spreekt hier van de voorgaande verlossingen. Hij was dikwijls uit de hand van Saul gered geworden. En daar mocht David de hand Gods in opmerken. Daarin mocht David, ja, je kunt natuurlijk veel opmerken, want hè, dat doen de huichelaars ook, die merken wel op de wonderen Gods. Maar die loven God daar niet voor. Nee, ja, met die psalms aan avond en alles, nou, daar wordt natuurlijk nou heftig in geblazen. Nee, maar laat ik het nou eens zeggen in de tegenwoordige tijd, wat deze beproevingen van David betreft, die achtervolgingen door Saul en ook door Absalom naar het leven gestaan. Ik heb al gezegd, David die had vele vijanden. Dat is het leven van de kerk, hè? Dat is het privilege van de kerk. Met hem verkeren buiten de legerplaats, dus dat is in die zin afgezonderd leven, maar dan worden ze nog meer beschoten, want die pijlen van de boze, die is gericht op Gods volk, onder het kruis. Zijn er hier geen medebidders? Ben je nou alleen maar aan het luisteren of ben je nou ook opgekomen onder de feesthoudende menigte om elkanders lasten te dragen? Wat ondervind ik dat toch weinig? Mozes' armen moesten ondersteund worden door Aaron en Hur. Als hij zo niet opkomt, kun je beter thuis blijven. Want dan kom je alleen maar als een hypocriet, hè, om te luisteren wat er gezegd wordt en je keert weer als zo'nzelfde naar huis. Wat dat betreft is mijn innige wens om nog een keer tot het heidendom te gaan, want daar heb ik een klankbord. Daar heb ik ook uitwendig al een klankbord, hè, want daar hoef je niet om aandacht te vragen. Dat zijn niet allemaal ja-knikkers, want daar heb ik ook de vijandschap ontdekt daardoor. Want een mens van nature is niet anders dan moet niks van Christus en zijn evangelie hebben. Maar waarom ontmoet je zo weinig volk van God, zoals hier beschreven staat in Psalm 42? Je kent het natuurlijk wel, in allerlei weelden kun je dat natuurlijk nazeggen, maar, ja, al dat namaak. Maar word je ook inwendig vervolgd, ken je dat nou? Ken je dat nou, die gedurende inwendige vervolging? David is zijn bed uitgegaan in de middernacht en die heeft zijn ziel tot God uitgestort. Nou, dat ontmoet ik heel weinig, dat moet ik echt zeggen. Dat moet ik echt in vermanende zin zeggen, want als je daar buiten kent, dan ben je eigenlijk maar een hypocriet. En dat moet ook Gods volk aangezegd worden, want die hypocriete stand, en dat moet ook de dood in, dat moet echt de dood in. Want kijk, het is natuurlijk zo gelegen, de Heer laat David dit ondergaan, opdat hij, want daar is de psalm mee begonnen, opdat hij die onderwijzingen weer zou uitdragen. Daar is het God allemaal om begonnen. Dan laat hij die David, laat hij die onderaardse gangen gaan, opdat hij die onderwijzingen weer zou uitbezuinigen. Een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach, die helvarende kinderen. Daar heb ik een onderwijzing voor. En als dat niet gekend wordt, gemeente, ja, wat staan we hier dan te doen? Wat dat betreft wordt er niks meer gehoord. De Heer stort nou zijn oordelen uit en die stomme honden die worden nog stommer. Het is gewoon verschrikkelijk hier in het Westen. Voor mij is dat gewoon de hel. Absolute waarheid. Ik spreek het nou publiek uit. Ik ben onder die heidenen geweest. Nou, daar kun je nog wel het woord verkondigen. In Hongarije, die president Orbán, die scheidt zich ook af van dat Eurobabel beest. En mocht die scheiding maar definitief gebeuren, die president Orbán, daar neem ik nog mijn hoed voor af. Die heeft nou een christelijke wet ingesteld. De kinderen moeten ook opgevoed worden, overeenkomstig Gods woord. Dat is ze natuurlijk gruwelijk kwalijk genomen door dat Eurobabel beest waar heel dat reverdom mee danst. Dat reverdom, dat is voor mij hetzelfde als heidendom. Nog erger, omdat ze doen om een christelijke vlag. Die van der Staaij en Steef de Bruin, die zijn ertoe gezet, hè, om heel dat revervolk klaar te stomen voor de aanbidding van het beest. Nou, daar is die Orbán goed achtergekomen. Hij zegt, dat zal hier niet gebeuren. Ik ben een keer in Hongarije geweest, daar kun je natuurlijk ook wel ondergaan. Ja, je spreekt die taal niet, Hongaars, dat is ook een ontzettend moeilijke taal. Maar de Heer zou het toch nog kunnen bewerken door vertalers. En zo op David Brennan onder de Indianen gepreekt, altijd door middel van vertalers. De Heer gaf een grote opwekking, dus dat hoeft ook geen verhindering te zijn. Maar hier in het Westen, mensen, nou, het is gewoon één grote huilende wildernis en ze dansen de notenbenen allemaal mee mee! Daar ben ik heilig verontwaardigd over. Over die priesterschaar. Die afgevallen priesterschaar die zichzelf maar bedient en niet de schapen. Want als ze geen traktement zouden ontvangen, dan was er geen één dominee mee te vinden. Dan kan ik je een briefje geven. Het zijn allemaal zelfzoekers. Net als van de staai. Van twee wallen eten. Wat een laffe honden zijn het. De Heer zal ze bezoeken. En dat moet ook je gebed zijn. Of de Heer dat soort mensen zal bezoeken. Met zijn bittere roede en tegenheden. Want dat zijn verraders. En zoals David ook in dat tiende vers zegt. Want mensen, als het voor de wind gaat, dan heb je zoveel vrienden. Toen het die verloren zoon, toen hij nog wat uit te delen had, dan had hij vrienden genoeg. Maar je moet maar eens in de eenzaamheid verkeren. Van God de mensen verlaten naar de inleving. Nou, David was niet van God verlaten, maar hij kon het niet zonder Gods aangezicht doen. Hij wilde wandelen in het licht zijns levens. Wat buig gij neder, o mijn ziel, wat zijt gij onrustig in mijn hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijns aangezicht. Dat is een biografie. Hij leefde van de verlossingen Gods. O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij. Daarin was David niet geholpen in dat zesde vers. Wel dat hij dan in het geloof mag doorbreken, maar hij klam zich weer aan de Heere vast, gelijk een gordel kleeft aan de lenden des mans, alzo kleeft mijn ziel aan u, o God. Daarom gedenk ik uwer uit het land van de Jordaan. Want daar verkeerde die, in die afzondering, in die ballingschap. Het land van de Jordaan, de drie landenpunt, de drie landpalen van Kanaan, aan het land van de Jordaan. En Hermonin, dat is Hermon, uit het klein gebergte, daar verkeerde David als een vluchtend hert, als een verlaten man. Maar toch kon hij nog tot God roepen. En dan wordt het, schijnt het nog erger te worden in dat achtste vers. De afgrond roept tot de afgrond. Dat betekent, de ene wee is nog niet voorbij gegaan, of de andere wee komt er alweer aan. De afgrond roept tot de afgrond. Bij het gedruis uw watergoten, dat is natuurlijk een ander gedruis als dat, als die waterstromen waar dat hert naar schreeuwt. Maar het gedruis uw watergoten, dat heeft meer met de oordelen te maken, dat heeft meer met de ellende te maken, daar al uw baren, al uw golven zijn over mij heen gegaan. Dus het leven des geloofs van David was precies hetzelfde als van Jona. En van alle heiligen, want alle heiligen weten hiervan te spreken, maar niet alleen van te spreken. Als je het moet ondergaan, kan je het zo in woorden niet uitdrukken. Dat zal ook de een meer gegeven zijn als de ander. Het koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht. Ze ondervinden allemaal wel de kracht ervan, de beproeving ervan, de diepte ervan. Toch kan David onder al die golven en al die baren, daar kun je niet van leven. En daar kun je niet van leven. Want daarom staat er in vers 9, maar, dat woordje maar, de Heere zal desdaags zijn goede tierenheid gebieden. Want het blijft geen nacht. Maar als het ook nacht is, zal zijn lied bij mij zijn. Het gebed tot, mij, tot de God mijns levens. En dat leven des geloofs, hier wordt nou uitdrukkelijk dat innerlijke leven des geloofs beschreven. En ja, als we maar gaan van belofte tot belofte, dan mag ik toch je zaak nog eens nakijken. Dat moet ik echt zeggen, want David loopt hier niet met zijn eigen ziel onder zijn arm. Zo moet je dat niet verstaan. Die mensen komen, daar ben ik ook bij hoop tegengekomen. Dan moet ik altijd zeggen, ja, het gaat alleen maar om jezelf. Als jij me kan eten, dan zal het wel goed gaan met je. Maar zo is het niet. Nee, dit ziet hier op, dat eerste vers. Een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Kijk, ik ben hopen van die mensen tegengekomen. Die lopen heel hun leven met de ziel onder de eigen arm. En als ze dan weer eens een woordje krijgen, dan zijn ze weer 14 dagen verheugd. Maar het gaat altijd maar om diezelfde mens. Nou, daar word ik ook zat van. Nee, het ging David niet om maar geholpen te worden. Nou. Nee, om geholpen te worden om die onderwijzing, om die lof des Heren te verkondigen. Want David wenste voor God te leven. dat is wel een heel onderscheid, gemeente. Of dat nou je drijfveer is, dan is je drijfveer de Heilige Geest. Dat kan ik je wel vertellen. Hoor. Want de Heilige Geest, die laat je niet met je ziel onder je arm lopen om maar weer geholpen te worden met een tekstje, met een versie, met een ditje, met een datje. Nou. Wat roept die bruid in het Hooglied? O noorderwind, doorwaai ons af, dat het nog eens uitgebrand mag worden. Kijk, dat is een heel ander gebed, hè? David ook. Maar die zuiderwind kan pas zijn werk doen als die noorderwind zijn werk heeft gedaan. Die geest van uitbranding. Want ook Gods volk die weet er geen raad mee als ze al dat wilde vlees weer zien groeien. En dan kunnen ze zijn lof niet vertellen. Want daar is het God onbegonnen. Daar is het ook Gods volk onbegonnen. Daar is het geloof onbegonnen. Een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Dus daar wordt de trompet aan de mond gezet. Dat is een bezuingeluid, die onderwijzing. Daar is het David om begonnen. Om zijn lof te vertellen. Daarom wenste hij al de dagen in het huis des Heren te vertoeven. Om de lieflijkheden des Heren te aanschouwen. Het onderzoek in zijn tempel. Dat onderzoek in zijn tempel. Dat baarde die onderwijzing. Dus kijk, je kan deze psalm ook vreselijk misbruiken. Als een vroom mens. Om er weer bovenop te komen dat je er weer tegen kan. Om maar weer in je eigen terug te keren en je eigen te prijzen. En ja, ik heb zo goed mogen kerken. Nou mensen, je moet het mij niet vertellen, want ik bries daar tegen niet. Nee, het gaat David om die onderwijzing. Het gaat David om de lof des Heren. Daartoe was hij geschapen. Daartoe zijn we geschapen. Om zijn lof te vertellen. Vertel de heidenen mijn eer. Gods ware volk is daar gedurig mee in verwachting. Want al dat goede kerken en noem maar op, mensen, kinderen, het is allemaal vroom vlees. Hou op. Nee, waarom was David hier in de beproeving? Waarom boog zijn ziel in hem neder? Wat was die ziel onrustig? Hoop op God. Nou, daar komt het. Vers 1. Want ik zal hem nog loven. Als dat de drijfveer niet is, dan mis je de inwoning van de Heilige Geest. Dat zal ik je vertellen. Ik zal hem nog loven voor de verlossing zijns aangezicht. Dat betekent, ik zal het nog doorgeven. Ik zal het nog luid tot aan het einde der wereld zal ik het laten klinken. De lof des Heren. Want de Heren moet geloofd worden. Maar de Heren zal des daags zijn goede tierenheid gebieden en des nachts zal zijn lied bij mij zijn. Zie het, het gaat David om die lofzang, om dat psalmgezang, om hem. Het gebed tot mijn God, de God mijns levens. Ik zal tot God zeggen, ik zal prediken, mijn steenrots. Waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Heren, verleen me toch weer die bezuin aan de mond, dat ik het weer mag verkondigen, dat al die vijanden zullen worden verslagen. Of vijanden met God verzoend zullen worden door de dood zijn zoons. Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartij. Dus als zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is nou uw God? David die kon God niet loven. Maar hij zegt, ik zal het nog gaan doen. Ik zal het nog gaan doen. Want de Heere zal mij gedenken in mijn ellende. Deze ellende geriep. En de Heere hoorde. En hij verloste mij uit al zijn benauwdheden. Dan gaat de bezuin weer aan de mond. Want ze willen het laten klinken. Ze willen niet alleen uit God leven, maar ook voor God leven. Als dat het niet is, mensen, dan mag je God niet van mij houden. Ja, echt waar. Want dan in dat 12e vers, dan gaat David zijn nedergebogen ziel bestraffen. Wat buig gij u neder, o mijn ziel? Wat zijt gij toch onrustig in mij? Houd er toch eens mee op met dat geklaag. Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Daar heb ik. Dan komt in vers 12 weer dat eerste vers terug. Ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezicht en mijn God. En dat zei hij midden in de ellende. Daar heb je het nogthans desgeloos. Dan gaat hij in die put van beproeving. Gaat hij de bezuin aan de mond zetten. Komt maar God met mij groot. Ja, maar David, je zit nog midden in de ellende. Wat heb ik met die ellende te maken? De Heer is mij een helper. Wat zal er niet de mens mij doen? Ik zal tot God zeggen, mijn steenrots.
Mijn hoofdvertrek. Mijn vaste burg. Nou, dan ga je maar Luther meezingen. Een vaste burg is onze God. Een toevlucht voor de zijn. Laat de hel vrij voeden. Neem voet en bloed ons af. Ja, dat moet je niet in overmoed zeggen. Denk er goed aan. Maar daar heb je nou het nochtans des geloofs. Daarom is deze psalm zo heerlijk. Want het eindigt niet in de klachten. Het eindigt in God. Ik roem in God. Ik prijs wat vuil wat hoort. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wat sterveling zou mij schenden. Ik zit hier in die kuil van de beproeving. Op rekening van mijn getrouwe zalenmaker. Wat zal vlees mij deren? Hij is de menigvuldige verlossing. Mij is aangezicht, want David zegt hier, de Heer zal mij niet in deze put laten. Hij zal mijn ziel niet gedurig in die nederbuiging laten verkeren. Nee, nee. Hij wil zeggen dat God hem al zo steeds verlost en behoudt, dat het ogenschijnlijk is dat hij het kwalijk voor zijn ogen ziet. Want buiten dat zou hij telkens verloren zijn. Ja, dat gaat wel in die weg. Maar ik zal hem nog loven. David die spreekt hier niet een hoopje uit. Nee, hij spreekt hier vanuit de zekerheid des geloofs. Ik zal hem nog loven, want daartoe heb God me geroepen. Daartoe ben ik herschapen. Ik zal hem nog loven. Tot in eeuwigheid. Tot in eeuwigheid. Zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardeschappen. Wel hij mijn rechterhand wou vatten. Nou, dat zei Asaf op midden in de beproeving. Midden in de beproeving. Hij was nijdig op de goddeloze, ziende en voorspoed. Maar God volk het veel tegenspoed. Altijd tegenwind, altijd tegen de stroom inzwemmen. En die damrees, die zwemmen allemaal als dooien met de stroom mee. Die hebben ook niks te vertellen, ze hebben ook geen boodschap. Nou, want dat is geen beproefde boodschap. David heeft hier een boodschap. Een bloedboodschap. Een bloedboodschap, want dat was een lofzang onder het kruis, onder het kruis. Zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En wat mijn ziel mocht treffen, tot de God mijns levens heffen. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Stop er nou toch eens mee. Wat zijt gij rustig in mij? Wees toch rustig. Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Want daartoe heeft de Heere geroepen. Dat is in zijn belofte verzegeld. Hij is en blijft de menigvuldige verlossing mijns aangezicht. Verlossing staat hier met een hoofdletter. Dus David die roemt hier is zijn verlosser. Terwijl hij nog midden in de ellende verkeert. Midden in dat kleingebergte. Als hij gejaagd hebt. Maar dan keert hij zijn eigen om en dan lacht hij al die jagers uit. Al die pijlen die grijpt hij uit de lucht en die werpt hij terug. Vat je dat? Dat is nou staan. Sta dan in de volle wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan. De listige omleidingen des duivels. Grijp die vliegende pijlen uit de lucht en werp ze terug. Ja, daar moet je in bedreven worden. En dat kan niet anders als door deze weg. Anders word je nooit geoefend. De drukking van de neus brengt bloed voort. De drukking der melk brengt boter voort. Anders leer je het nooit. Je moet die wapens. Kijk, je kunt natuurlijk wel een preek horen, volle wapenrusting, hè, dit en dat, dus en zo. Maar nou erin staan, nou erin staan. Nou, dat Hannes Verzaalt wel thuis laten. Want David zegt, ik kan in deze niet gaan. Nou, je gewoon een jagerspakje aan. En dat was zijn wapenrusting. Want hij kwam in de naam des Heren, der Ischaren, de God van Israël, om die grootbek, om die Goliath te verslaan in de naam des Heren. En dan was een plat steentje. Geestelijk, precies hetzelfde. Vertel mij er eens van. Wanneer heb je zo'n platte steen geworpen en heb die doel getroffen? Vertel mij er eens van. Want dat moet je toch kunnen. David kon het vertellen. Net als Simson, met een ezelskinderbakker heb ik 1000 man verslagen. Vertel er eens wat van uit je leven. Want dat zijn de overwinningen des geloofs. Wat buig gij u neder, o mijn ziel, er is een reden voor. En wat zijt gij rustig in mij? Ik heb vrede met God. Hoop op God. Dat is wel een geboren lofzang. Dat 12e vers, dat is bij God vandaan geboren. Want dat is maar niet zo van, nou ja, David was er onverschillig onder, omdat zijn ziel zo nedergebogen was en zo onrustig was. Daar was hij niet onverschillig. Nou, dat hebben we wel u voorgelezen uit die volgende versen. Nou, nou. Maar dan wordt het geboren, het werk Gods, herboren. Als opnieuw, niet opnieuw, als opnieuw. Hij is Want hij was het en hij is het en hij blijft het. De menigvuldige verlossing mijns aangezicht en mijn God. David mag de Heere loven in het heetst gevaar. Dan gaat hij de naam des Heeren aanroepen. Toen Petrus in de golven zakte, toen riep hij de naam des Heeren aan. Heere, help me. Nou, meer is niet nodig. Meer is niet nodig. En er was gelijk die uitgestoken hand. Uitgestoken hand. En door die uitgestoken hand van Christus gaan ze ook strijden. Dan gaan ze ook voor hem leven. Ja, absoluut waar. Geef de Heere de hand. En blijft die Heere, die blijft die hand uitsteken. Net als Noach die hand uitstak voor die vallende duif. Nou, dan worden ze zo sterk in God. Met mijn God spring ik over een muur. Met mijn God dring ik door een bende. Van nu aan tot in eeuwigheid. Gods volk weet wat ze aan de God hebben. Ja. Ook juist midden in de beproeving. Als de afgrond roept tot de afgrond. Bij het gedruis uw watergoten, al uw baren, al uw golven zijn over me heen gegaan. Weet je dat Gods volk God daarvoor gaat danken? Ja, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik uw goddelijk recht zou leren aan anderen. Een onderwijzing van David voor de kinderen van Korach. Amen. Heren, herdank voor uw woord, want het was een heerlijk woord. Het was zo'n versterkend woord door de geest van Christus, die David in die put kwam toe te roepen. Het heil is des Heren. Verheerlijk dan uw naam en kracht. In de uitbreiding van uw koninkrijk om Jezus willen. Gemeente nog zingen. En van dat zesde vers zal tot God mijn steenrots spreken. Waarom, Heer, vergeet gij mij? Ga in zwart door rouw bezweek om mijn vijand dwingeland uit. En ook het zevende vers, organist, het zesde en het zevende vers van Psalm 42.
Thank you.
op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.